En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 24, vers 36 tot en met 51. Matteüs 24, vers 36 tot en met vers 51. De te zingen psalmen zijn psalm 123, psalm 16, vers 3 en 6, psalm 42, vers 3 en psalm 68, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 24, vers 36 tot en met 51. De te zingen psalmen zijn psalm 123, psalm 16, vers 3 en 6, psalm 42, vers 3 en psalm 68, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze middag voort door te zingen van de 123ste psalm. Het tweede, het laatste vers daarvan. 123, vers 2. Geef ons gena. Geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. Wij zijn reeds moe van al de schampere woorden die wij van smades hoorden, ons treurig hart is moe van al het spotten en het honend samen rotten der hovardij, die nederigen veracht en weelderig belacht. Het tweede vers van 123. De schriftlezing dus voor deze middag. En dan zal ons worden voorgelezen vanaf het 36e tot het 51ste vers. We noemden nu Matthäus 24 vanaf vers 36 tot en met vers 51. Maar ook deze middag doen we met de kerk van de reformatie belijdenis. En we willen dat deze middag doen met het laatste, het 37ste artikel, waar onze vaderen met betrekking tot het laatste oordeel en de wederkomst het volgende beleden hebben.
Ten laatste geloven wij, volgens het woord God, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren, en als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het aanbeginnen der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn. Gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods, want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijn met haar eigen lichaam, in welke zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijkheid onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientie, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in de wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle vertroosting volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd hebben, verdrukt en gekweld, en zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hun eigen conscientie, en zullen onsterfelijk worden. Doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is, en daarentegen de gelovigen en uitverkoren zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot een dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijn ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, bij welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden, daar zal wening zijn en knersing de tanden.
Gemeente, we willen zingen met elkaar uit de 16e psalm. En wel derde en het zesde vers. De 16e psalm, het derde en het zesde vers. Getrouwe Heere, gewild, mijn goed, mijn God. Mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat ge zo mild voor mij hebt uitgelezen. Het zesde vers, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemel leven zal eeuwiglijk uw rechterhand me geven. 3 en 6 van de 16e psalm. gemeente, wij wilden deze middag, komt zijn met Gods hulp, vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. We zijn toe aan zondag 19. Vorige keer hebben we al de eerste twee vragen van zondag 19 stilgestaan. We willen vanmiddag daarmee vervolgen. En ik lees naar gewoonte opnieuw uw zondag 19 in het geheel voor. De vragen 50, 51 en 52. En er wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord luidt, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord eerstelijk. Dat hij door zijn heilige geest in ons en lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. Antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente, wij willen vanmiddag dus uw aandacht bepalen bij deze laatste vraag en antwoord van zondag 19, de wederkomst van Christus. Het is de vorige keer, zoals u weet, blijven liggen en ja, daarom is er nog, denk ik, stof genoeg om te overdenken wat ons hier onze vaderen hebben gegeven. Want geliefde vraag en antwoord 52 bepaalt ons natuurlijk, dat weten wellicht ook onze catechisanten wel, bij de allerlaatste trap van Christus' verhoging. 5 trappen van zijn vernedering kennen we. En 4 trappen van zijn verhoging. Nou, we hebben stil mogen staan alweer enkele weken geleden natuurlijk bij de eerste trap van zijn verhoging, zijn opstanding. En de tweede trap van zijn verhoging was uiteindelijk zijn hemelvaart. Dat hij van de aarde tot de hemel werd opgenomen. En in de derde verhoging zien we, nou ja, dat hij zit aan de rechterhand zijns vaders. En nu dus die vierde trap van Christus' verhoging. Dat is, ja, zijn wederkomst. Dat is ook de laatste trap van zijn verhoging. En ik zou bijna wel willen zeggen, dat is toch, nou ja, misschien ook alweer de belangrijkste trap van Christus' verhoging. Waarom? Nou ja, als dat gaat gebeuren, als Christus uit de hemel zal nederkomen en weer op deze aarde zal komen, ja, dan zal uiteindelijk het doel wat God van eeuwigheid heeft gehad, weer bereikt zijn. Dan zal eigenlijk ook de Zoon Gods Christus Jezus het Koninkrijk aan zijn Vader teruggeven, overgeven. Want dan heeft hij, nou ja, alles gedaan van het begin tot het einde toe wat hij moest doen. Hij moest immers het werk der herschepping gaan verrichten. En daarom heeft hij zich van eeuwigheid al bereid daartoe verklaard en heeft het gezegd, zie, zend aan mij heen. En hij is op deze wereld gekomen, in de kribben van Bethlehem, om een volk, Gods volk, al die uitverkorenen, zalig te gaan maken van al hun zonden. En toen hij ten hemel is gevaren, had hij, we zouden zeggen, dat middelaarswerk, dat borgwerk wel volbracht. Alleen hij moest ten hemel varen om uiteindelijk ook die Heilige Geest te kunnen zenden. En opdat al die uitverkoren die nog onder het zegel der verkiezing lagen, nou ja, ook toe te kunnen brengen. En geliefden, als nou de wederkomst daar zal zijn, ja, dan zullen de laatsten zijn toegebracht. En dan zullen al die uitverkorenen eeuwig alleen maar kunnen zingen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En ik zei, dan is het werk van Christus eigenlijk volbracht. Dan mag hij dat koninkrijk, nou ja, op menselijke wijze gesproken, aan zijn Vader geven. En dan is de Vader ten diepste in alles verheerlijkt. En zal heel die aarde vervuld zijn met de heerlijkheid Gods. Ik zei het straks al, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Nou ja, dat is natuurlijk een heel treffend en kostelijk beeld, nietwaar? Want dan, zo bedoelt de Heer eigenlijk, zal heel de aarde op zijn eer gericht zijn. Ach, het is nauwelijks te vatten, toch? Maar
gemaakt zijn, geliefde, dat zal met die laatste trap van zijn verhoging dan plaatsvinden. En nou is er eigenlijk eeuwenlang al uitgezien naar die wederkomst. Christus heeft het zijn discipelen verkondigd. En ja, de apostel Paulus, hij schrijft er ook zo ergens over, ik meen in 1 Korinthe 16, als hij iets zegt aan het einde van die zeer gewenste Maranatha, dat is Aramees, maar dat betekent zoveel als: Heere, kom haastiglijk. Dus Paulus, de discipelen, ze hebben eigenlijk allemaal al uitgezien naar zijn komst, naar die tweede komst. En nou kan het natuurlijk wel zo zijn, misschien ook wel weer voor een jongen of een meisje vanmiddag of een oude vandaag, dat de gedachte zo opreist, zou dat dan nou wel gaan gebeuren. Het is immers al 2000 jaar nadat hij ten hemel is gevaren. En acht de discipelen hebben er naar uitgezien, Paulus heeft er naar uitgezien, de kerk van alle eeuwen heeft er naar uitgezien. En nog is die dag niet daar. Kijk, wij zijn dikwijls ongeduldig. Maar Gods tijd is niet onze tijd. En de Heere vervult alles overeenkomstig zijn raad en naar zijn voorzienigheid. Maar dat die dag zal komen, dat is zeker en gewis. Ik denk in dat verband altijd maar gemeente, ik geef het zomaar door. Ja, God had ook eenmaal beloofd dat dat vrouwenzaad zou komen. Mozes en de profeten hebben ervan gesproken, nietwaar. Hoe lang heeft dat geduurd? 4000 jaren. Maar de gewisse belofte Gods is gekomen. Het heeft zijn vervulling niet gemist. Nou ja, nou zijn wij nog maar 2000 jaar, misschien, die belofte verwachtende. En kan, ja, dat weet ik natuurlijk niet, dat mag ik helemaal niet zeggen, dat durf ik ook niet te zeggen, gemeente, maar het kan natuurlijk nog wel 2000 jaar duren. Toch? Want ja, niemand weet van die dagen, niemand weet van die uren, zo zei de Heer Jezus zelf, dan alleen mijn Vader die in de hemelen is. Toch mag er natuurlijk wel eens de verdachte zijn, de verwachting zijn, dat dat koninkrijk der hemelen op aarde wel zou komen en dat het misschien ook niet meer zo lang zal duren. Waarom niet? Nou ja, dan denk ik natuurlijk, geliefden, aan wat de Heer Jezus Christus heeft gezegd. Hoe zal het zijn als die wederkomst daar zal zijn? Nou ja, er staat natuurlijk, en dat hebben we vanmiddag ook zo wat kunnen lezen in dat 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, er zijn natuurlijk wel wat handwijzingen. Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen, aardbevingen en pestilentiën. Nou ja, we zien het. Dat de wereld, we zouden bijna zeggen, in brand staat. Dat deze oude wereld toch wel voorbij schijnt te gaan. En we weten natuurlijk ook, ja, dat het evangelie overal zal gepredikt gaan worden. Nou ja, we horen het een en ander maal wel eens voorstellen door mensen die daar zich wel erg mee bezighouden, dat er eigenlijk toch niet zo heel veel plekken meer zijn op deze aarde waar het woord nog niet is geweest. Nou ja, het lijkt wel niet zo heel ver meer weg te zijn, geliefde, toch. Maar het zal zeker en gewis eenmaal komen. En hoe dat dan zal gebeuren? Ja, dat moet ik natuurlijk ook weer met grote voorzichtigheid proberen voor te stellen. Ik moet er natuurlijk misschien vanmiddag wel iets van zeggen. Waarom? Omdat er natuurlijk onder onze kinderen zijn die daar misschien niet allemaal zo nog alles van weten. En de Bijbel wil er ons wel iets van leren. En daarom moeten we ook, als het gaat over de prediking uit de Heidelberger Catechismus, ja, dat onderwijs weer ontvangen. Hoe zal dat dan zijn? Ja, de stem des Archangels, zo staat er ergens in de schrift, toch, die zal klinken. En als die uren zal zijn aangebroken, dan zal de Zonen Gods wederkomen. Wederkomen op de wijze zoals eenmaal, ja, de discipelen toen op die Olijfberg. Het hemelvaartsdag. En we hebben zien opvaren. Toen is hij op een wolk, als het ware, een wolk nam hem weg. En hij is, ja, naar de hemel opgevaren. Toen hebben die engelen gezegd, zoals je de Zoon des mensen hebt zien heenvaren, alzo zal die ook wederkomen. Dus dat zal dan gebeuren. En ik zei, we lezen er natuurlijk in de schriften op verschillende plaatsen wel iets over. Ja, wat er dan plaats zal vinden. De graven zullen geopend worden. En de zee, zo lezen we, zal haar doden wedergeven. En er zal op die dag een openbaar gericht komen. Dan zullen allen, jong en oud, klein en groot, al de geslachten van al die eeuwen, vanaf Adam tot die laatste, in dat openbaar hem zien. Alle oog zal hem zien. En alle knie zal zich voor hem buigen. Kijk, dan ga ik maar niet denken, hoe zal dat dan wezen? Want hoe moet dat dan met dit en hoe moet dat dan met dan? Laten we die vragen nog maar laten rusten. En ja, we lazen er vanmiddag natuurlijk opnieuw weer iets over, ook in dat 37e artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het zal een vreselijke dag zijn. Och, niet waar. Voor wie? Nou ja, voor al diegenen die hem niet kunnen ontmoeten. Maar het zal een dag van grote, uitnemende vreugde zijn voor heel de kerk. Maar die dag des Heren zal eenmaal komen. En dan zal hij deze oude wereld in vuur en vlam zetten. Dat betekent eigenlijk zoveel als, nou ja, dan zal alles gezuiverd worden. Kijk, dan moet ik natuurlijk weer heel voorzichtig zijn. Kan ik u eerlijk gezegd ook weer allemaal niet uitleggen, want dat snap ik natuurlijk zelf even min. Maar het is natuurlijk wel het beeld wat we wellicht allemaal wel kunnen begrijpen. Dan zal alle zonde en alle ongerechtigheid en alles wat mensen kinderen van God aftrekken, teniet gedaan worden. Een ontzettende dag. Kijk, en als ik dan die vraag lees met u van 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Moet ik altijd terugdenken aan een meisje al een jaar geleden. Catechisatie toen het over deze dingen ging en ik het zo afvroeg. Dat het meisje het eerlijk zei, ik hoop dat het nog lang duurt. Ik dacht dat ik een beetje begreep wat ze bedoelde, maar toen ik het naar doorvroeg, toen zei ze, dan ziet het er niet best voor me uit. Kijk, ik vond het wel heel eerlijk. Nee. Want ik bedoel, ja, gemeente, dat moet ik toch eerlijk zeggen. Hè. Ik zeg dat niet om u bang te maken, dan zeg ik dan altijd maar weer, ook vanmiddag. Maar dat zal toch wel zijn. Als de dag staat en het ware gaat worden, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want wie kan dan bestaan in dat gericht? Kijk, dan kan ik me best voorstellen dat hij hoopt en denkt, nou laat het dan nog maar 2000 jaar duren. Nee. Maar gelijkertijd, ach, dan mocht je toch die kostelijke genadetijd wel uitkomen. Die tijd nog waarnemen. De duivel is er altijd op uit om u en mij af te leiden. Van dat ene nodige. Werpt ons alles voor en wij richten op ons alles wat ons maar voorkomt en ons voorhanden komt. Maar één ding is nodig. Ik zeg dat opnieuw vanmiddag, gemeente, ik hoop niet dat ik moe van word. Maar ik zeg dat vanuit de liefde van mijn hart. Ik zie naar jou benauwd. Och. Het zal toch wat wezen. De weg geweten hebt en niet bewandeld. Jongens, vergat je nou niet, verzet je nou niet. Ga nou niet door die brede weg. Wil toch niet gelijk een paard weer streven. Zoek nou toch wat je eeuwige vrede dient. Kon ik het nou eens in je hart leggen? Kan ik niet. Maar ik zeg dat tegen jongen en ook tegen auto. Uw bloed wordt een keer van mijn hand geëist, vrienden. Want die grote en die luchte dag des Heren komt. En nou is er een volk geliefden op aarde. Dat gaat dan de allerbeste dag in de leven krijgen. Als ze levend mogen zijn. Als ze gestorven zijn, dan zullen ze opgewekt worden om nooit meer te sterven. Dan zullen ze de allerbeste dag van de leven krijgen. Waarom? Nou, dan is alle droefenis weg. Kijk, daar heeft Zacharias Ursinus ook iets van willen onderwijzen. Wat nut u nou die wederkomst van Christus? Zo heeft hij alweer zoveel eeuwen geleden proberen voor te stellen. Wat nut dat nou? Wat heb je daar nou aan? Nou zegt hij dan, dat ik in alle droefenis en vervolging. Zo begint hij. Droefenis. Ik dacht opnieuw, gemeente, wat is die man toch heerlijk geweest, hè? Maakt het niet mooier dan het is. Alle droefenis. Want het uitnemendste van het leven, dat is moeite en verdriet. En ik weet dat iedereen dat beaamt. Onder jong en oud. Ik heb afgelopen vrijdag ergens in het land een oude vrouw van 94 moeten begraven. Na een veel bewogen leven,
ze tijdelijk met de eeuwige verwisselen. Ga ik natuurlijk niet allemaal verhalen wat ze heeft meegemaakt. Maar 94 jaar. De laatste keer dat ik er sprak. De laatste keer dat ik er ontmoette. Alweer enige tijd terug zei ze het. Terugkijk. Nou kijk, moeite en verdriet. Want deze wereld, gemeente, brengt door naar een distel voort. En ene lei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. En dat nou allemaal ten gevolge van de zondeval. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar dit is wat u en ik ervan hebben gemaakt. Kijk. En hij nou niet meer hebt in dit leven. Laat ik nou opnieuw dat nog eens mogen zeggen. Spreek maar zo eenvoudig wat uit vanmiddag, gemeente. Maar hij nou niet meer hebt gehad in dit leven dan alleen maar de moeite en alleen maar het verdriet. Wat hij dan een arm leven gehad of niet? Nee. Hij eigenlijk niks. Hij in het leven. Ja, tuurlijk, je hebt misschien wel voorspoed mogen hebben. Je hebt misschien wel zegeningen gekend. Maar ik bedoel, hij nou niet meer hebt gehad in het leven dan alleen dit aardse. Dan ben je arm geweest en wat hij je straks dan, dan hou je niks over. Dat ik in alle droefenis. Kijk, geliefden, en nou probeert Zacharias hun zinnes natuurlijk. En ook Caspar Olevianus. Gods kinderen in zijn tijd toch te bemoedigen. Maar juist Gods kinderen hebben in het leven zoveel droefheid gekend. Ik denk, ik moet dat eerlijk zeggen. Gods kinderen kennen dikwijls nog meer droefheid. Dan een onbekeerde. Ik denk opnieuw weer aan Asaf. Want ik hoor Asaf nog wel eens noemen door degene die de Heere vrezen. Wat zeggen ze dan? Mijn bestraffing is er alle dagen. En als ze kijken naar de buren, dan zeggen ze, ze gaan in wild en in voorspoed over de wereld. Dus ik zei, Gods kinderen hebben soms een dubbele portie. Ik denk opnieuw ook aan Jozef. Moest hij voor weggaan. Veel rampen, veel wederwaardigheden zijn des vrome lot. Ook Jozef. Als ik denk aan Jacob, liggend op zijn sterfbed, dan zegt hij, ik ben oud en de dagen zat. Een kindersheren. U weet wel ongeveer wat er in zijn leven zich heeft voorgedaan. In het leven van Gods kinderen zijn de tegenheden, de droefenissen, dikwijls ook, want alles komt uit Gods hand, maar voor hen ten goede. Waarom? Het houdt ze op de grond. Het zijn beproevingen, louteringen. Die die lief heeft, kastijdt hij. Maar gaat wel met tranen gebaard. In alle droefenissen. En weet u waar Gods kinderen nou geliefde de meeste droefheid over hebben ervaren? Ik vraag dat weer als het ware gemeente om jezelf er nou eens weer aan te toetsen. Hè? Dan geloof ik dat ze niet zeggen, dat is de ziekte, dat is de moeite, dat is mijn weduwschap, mijn weduwnaarschap. De zorgen over mijn kinderen, hebben ze ook. Maar de meeste droefheid hebben ze in hun leven gekregen in hun ziel. Door God gewerkt. Droefheid naar hem. Sta ik eigenlijk weer een beetje machteloos om dat nou proberen uit te drukken? Nee. Ik zou bijna willen zeggen, hij dat moet beschrijven, ik het beter eigenlijk ervaren. Al is dat geen aangename zaak naar het vlees, toch? Hij een droefheid naar God krijgt. Waarom? Ga je bittere tranen wenen. Tijd de Heere. Heel je leven. Niet anders heb gegeven. Dan zonde. En afmakingen en tekorten. Niet ben geweest wat je moest zijn. Terwijl die u heeft achterna gewandeld. Met zoveel goed. Met zoveel weldaden. Niet heeft gedaan naar u en naar uw zonde. Kijk, dan verbreedt dat je hart. Dan krijg je een droefheid naar God. Dat is tijd door mijn zonde God verdorende. Gemeente, dan krijg je wenend leven. Dan hou je het niet meer droog. Ga je niet in het openbaar doen hoor. Maar dat geschiet in het verborgene. En misschien hij zelfs niet altijd meer tranen. Maar die droefheid in je hart heb je wel. Dat klagen over jezelf. Want ik heb mijn tranen onder het klagen. Zo'n mooie psalm. Hè? Hoe vaak wordt niet gezongen. Het is uit hart gegrepen van degene die de Heere vrezen. Alle droefenis. zei toch al. Wat heeft Zacharias en Zinus, nou jonge mannen, toch op de leerschool der genade moeten ondervinden. Dat, nou ja, Gods kinderen door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Want dat is, nou ja, het testament van de kerk. En dat bedoelen we daar natuurlijk mee, jongens. Dat is eigenlijk het deel van al Gods kinderen. Zit er dan niet trap en maat in? Zit er dan niet wat onderscheid in? Nou, dat wel. Maar toch, ze moeten allen door veel verdrukkingen ingaan. Alle droefenis. En wat staat erachter? Ook alle vervolging. Ja, dan moet ik natuurlijk misschien wel eventjes kort wijzen op de tijd waarin de Heidelbergse catechismus is geschreven. In de 16e eeuw. Het was dat in die tijd. Nou ja, de tijd van de reformatie. En als ik aan de tijd van die reformatie denk, ja, dan denkt u misschien met mij ook wel juist ook aan de vervolgingen die er toe waren. Ik las het onlangs, geloof dat ik het pas ook nog een keer aan u door heb gegeven over die tijd van de, nou ja, Spaanse overheersing, inquisitie. Hoe Philips II, koste wat kost, heeft geprobeerd om dat werk Gods, het werk van de reformatie, in de kiem te smoren. Brandstapels rookten. De guillotine zijn werk deed. Vervolging. Moest opnieuw denken deze dagen zo gemeente aan Hendrik Fuchs, Hendrik Vos, Jan van Essen. Misschien zegt die naam u iets. Maar het waren de twee eerste martelaren die op de brandstapel omwille van de naam des Heren moesten sterven. Op de markt in Brussel, toen nog Nederland, hè. Maar die mannen hadden de liefde Gods zo brandend in het hart. Dat ze goed en bloed over hebben gehad. Maar omwille van de naam des Heren wel op die brandstapel zijn geëindigd. Kijk, alle vervolging. Wij weten niet wat vervolging is. Ik heb de hugenoten wel meegemaakt. Toen ze ook gevlucht zijn uit Frankrijk en hier zelfs in ons eigen land, in Nederland, terecht zijn gekomen. Ik denk aan de Covenanters in Schotland. De tijden van John Knox. Ik zou eigenlijk zomaar vanmiddag als gemeente willen doorgeven. Probeer nou die kerkgeschiedenis eens te lezen. Jongens, dat leest makkelijk. Je ziet er de handen des Heren in. En kan je hart soms ook zomaar eens weer uithalen. Maar dan zie je, ja, hoe eigenlijk al de eeuwen door, ja, de kerk vervolging heeft moeten ondervinden. Nou hebben wij dat gelukkig misschien niet zo op deze wijze meer in ons land, alhoewel. Ja, je ziet dat natuurlijk in onze tijd nog steeds. Ik denk aan China, ik denk aan Noord-Korea, ik denk aan landen als bijvoorbeeld Nigeria, waar de christenen niet veilig zijn. En wij eigenlijk veel te weinig bidden met de psalmdichter en je heren, hoor naar hen die in gevangenissen kwijnen. Toch, wat is te weinig gebed voor juist ook die vervolgde kerk. Maar die vervolging is er nog. Wij mogen nog in alle rust en in alle vrede opgaan. De Heere maakt, houdt nog bemoeienissen met ons. Al, moet ik het natuurlijk vanmiddag ook bekennen, die vervolgingen zijn er nog steeds. En die kunnen ook heel dichtbij zijn. Ik bedoel, je hoeft maar op je werk te wezen. Ik denk aan een oude vriend, die destijds in de bouw werkte. En altijd het mikpunt was van spot en hoon en smaad. Ze moesten hem altijd hebben. Maar het was altijd gericht, geliefden, op dat wat ze het eerste plekje in zijn hart had ingenomen. Voel je dat? Maar kijk, hij van de wereld bent, zal de wereld het hare lief hebben. Maar hij nou niet van de wereld bent, ga nu niet zeggen dat hij de wereld niet bij je draagt, dat weet je wel. Maar hij nou van de wereld niet meer bent, omdat de brug is opgehaald, gaat de wereld je haten. Al doe je nog zo vriendelijk, al doe je nog zo aardig. Probeer je nog zo behulpzaam te zijn op je werk, op kantoor of misschien in je familie, in je gezin. Maar dan gaan ze je haten. Krijg vervolging. Maar ja, doe ik opnieuw weer denken aan Jozef. Hè. We hebben erachter liggen de winterperiode zo een aantal malen bij stil mogen staan. Gehaat door zijn eigen broers, in zijn mans huisgenoten. Zullen ze vijanden zijn.
In alle droefenis en in al gevolgen. Je zou er moedeloos voor worden. Maar nee. Is de kerk ook wel eens. Was ook in de dagen van Zacharias en Zinus het geval. Hè? En toch, geliefden. Komt er Zinus hier het nou te schrijven. Dat ze in alle droefenis en in alle vervolging. Met een opgerichte hoofd. Over de wereld mogen gaan. Hij bedoelt als het ware te zeggen. Je hoeft niet te vrezen. Hij bedoelt niet te zeggen dat het wel makkelijk is. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen, je hoeft niet te vrezen. Met een opgericht hoofd. Je mag goedsmoed zijn. Nou, dat heeft de zaligmaker uiteindelijk zelf ook tegen zijn discipelen betuigd. Toch? Toen hij afscheid van hen nam en het hen heerlijk heeft bekendgemaakt. Dat testament hen gegeven heeft. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Doch hebt goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Hij wist... Ja, volmaakt natuurlijk in welke weg zijn discipelen moesten gaan. Wat hem wachtte. Gevangenissen, tegenheden, moeite, verdriet. En toch heeft hij ze als het ware voorbereid en gezegd, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ze hebben mogen zien dat ik ten hemel voer, alle macht hem gegeven is in de hemel en op de aarde. En daarom hoefden ze niet te vrezen. Kijk, dat geldt ten diepste nog, geliefden. Waarom? Nou ja, daarom haakt natuurlijk ook deze woorden van... Deze vierde trap van zijn verhoging weer eigenlijk feilloos in op die derde trap van zijn verhoging. Dat zit dan aan zijn rechterhand. Maar de kerk mag in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden over de wereld gaan. Waarom? Nou, hij waakt voor hun welstand. En hij zal ze niet begeven. En hij zal ze niet verlaten. Niet in dure tijd en niet in hongersnood. Nogmaals, dat u me nou niet verkeerd begrijpt. De weg die de kerk moet gaan is echt niet altijd een effe weg. Dat is niet beloofd, maar hij heeft wel beloofd dat hij ze bij zou staan. Nou, ik geloof dat ik toch niet te veel zeg. Tot degene die de Heer hebben mogen leren kennen, heel persoonlijk. Dat toch wel iedere keer weer waar blijkt hij. Dat hij geen land van uiterste duisternis is. Maar altijd op zijn tijd en op zijn wijze. Als zij het op het allerminst verwachten. Hun zijn vertroosting, hun hulp en nabijheid komt te betonen. Kijk, je krijgt de zakken niet vol. Ik bedoel, je krijgt geen voorraadje. Want ze blijven bedelaars aan de troon der genade. En ze hebben van kruis tot kruis, van druk tot druk. Steeds maar weer opnieuw wat nodig. Nou, dat hij als graagt en draagt. Maar kijk, geliefde, daarom moeten ze toch wel eens, krijgen ze toch wel eens de begeerte. Ja, naar die dag der dagen. Calvijn schrijft het daar zo heel treffend. Dat doet de Heer nou om zijn kerk als het ware naar huis te trekken. Want anders zouden ze de pinnen te vast inslaan. Maar in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden. Maar kijk, als hij komt, geliefden. Nou, dan breekt de allerbeste dag aan die ze in hun leven... Nou ja, hebben gekend. Want daar zal even dezelfde die zich tevoren mijnentwil godsgericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht mogen worden. Even dezelfde. Ja, dat bedoel denk ik wel zien, dus, hè, dat natuurlijk diezelfde zaligmaker is die, zoals ik straks al zei, ook op is gevaren te nemen. Want de discipelen zagen hem. Totdat die wolk hem wegnam. Maar hoe hebben ze hem gezien? Nou ja, als een waarachtig mens. In zijn menselijke natuur. Maar hij was ook waarachtig God. Dus hij is als God uit de hemel gekomen. Hij is als God en mens naar de hemel gegaan. Daar zit hij thans nog aan de rechterhand des vaders. Maar diezelfde zal wederkomen. Eenmaal. Ik zei als God en mens. Twee naturen. Niet vermengd. Maar twee naturen. Even dezelfde. Kijk, en dat is nou de vertroosting. Voor wie? Nou, voor degene die nou te midden van al die droefenis en vervolging met opgerichte hoofden zijn komst mogen verwachten. Daarom lazen we het zo vanmiddag. Zal dat een zeer heugelijke, zeer blijde dag zijn. Dezelfde gaan ze ontmoeten die ze hier op aarde hebben leren kennen. Want ik mag dat toch zeggen, mij. Gods kinderen op de jongste dag.
gaan geen vreemde zaligmaker ontmoeten. Ja, dat geldt natuurlijk heel in het bijzonder wel voor Petrus, Johannes en Jacobus. Ik bedoel, die mensen die in de tijd van de omwandeling van de zaligmaker op aarde hebben geleefd. Die hebben hem gezien in zijn menselijke natuur. Maar geliefden, heel de kerk gaat hem dan zien. Ik bedoel, is geestelijke heerlijkheid. Want ze hebben allemaal in de tijd op aarde zijn verschijning liefgekregen. En dan bedoel ik niet dat alleen dat hij gekomen is op aarde. Maar hij is dan ook van hemelswegen geopenbaard. Door woord en geest in het hart. En wat hebben ze toen gezien? Nou, toen hebben ze geen menselijke natuur gezien. Maar ze hebben wel de koning in zijn heerlijkheid en in zijn gerechtigheid en zijn zaligheid. En in al zijn volheid mogen aanschouwen. Ik zei met het oog van de ziel. En dan moet ik dat misschien weer opnieuw bekennen. Ik vind dat eerlijk gezegd vanmiddag weer lastig om dat weer uit te leggen. Want dat is uiteindelijk het heilgeheim wat hij aan zijn vrienden openbaart. Maar ik heb ooit die oude knecht des Heren eens een keer geciteerd. Die zei, als hij zich nou openbaart in je ziel, zie je hem duidelijker dan wij elkaar zien. Van Gods wegen geschonken. Voel je dat? En waar ziet de kerk nou naar uit? Nou ja, als ze mogen weten, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen. Beschouw met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? En hoe blonk uw goddelijke eer alom? Waar zien ze nou naar uit? Waar ziet de kerken gods naar uit? Om hem zo te mogen ontmoeten. Ik zei in zijn geestelijke heerlijkheid. Want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. In die zin een aards koninkrijk. Maar hij is een geestelijke koning. Die dan ook zeker op aarde een aards koninkrijk, hoewel het geestelijk blijft, zal oprichten. Maar oh, wat zien ze daar naar uit. Was ze gaan geen vreemde zaligmaker ontmoeten, zei ik. Het is dezelfde geliefde. Die ze in de tijd hebben leren kennen. Die zich tevoren op mij in het wil voor Gods gericht gesteld heeft. Ja, ik zeg het opnieuw, gemeente. Maar wat is die Heidelberg toch kostelijk? Of niet? Wat is dat toch een kostelijke Heidelberg? Wat heeft die jonge man dat toch treffen kunnen worden, of niet? Die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft. Vergeef me de uitdrukking, maar hij slaat de spijker op zijn kop. Maar kijk, zo hebben ze hem leren kennen, zei ik. In het gericht. In dat gericht. Waar al degenen die straks hem in zijn heerlijkheid zullen mogen aanschouwen en gaan aanbidden. Gebracht zijn. Hoe je ook hebt tegengesparteld. Hoe je ook hebt gevochten om niet in dat gericht te komen. Hoe je ook hebt geprobeerd om onder dat gericht uit te komen. Het is je niet gelukt. Waarom niet, o geliefde, als God in je leven gaat komen. En hij gaat de zonde in je leven ordentelijk openbaren. Het onderste boven brengen, de onderste steen boven gaan brengen. Waar er niets zogezegd meer verborgen blijft. Dan kom je in het gericht. In de vierschaar der conscientie. Ik ga dat vanmiddag nog eens een keertje weer zeggen. We leven in een tijd, en ik zeg dat met alles liefde wat in mis, jongens en ouderen. Laat u alstublieft niet misleiden. In deze donkere, roerige tijd. Want dan doen ze die vierschaar der conscientie af als zou dat iets van gezelschapsleven zijn. Of als dat zoiets bijzonders zou zijn. En ze bedoelen daarmee eigenlijk, dat hoeft niet iedereen zo te beleven. Gemeente, ik zou u ten enenmale bedriegen als ik u daarvan zou weerhouden. Johannes Calvijn, waarvan wel eens gezegd wordt dat hij niet zo bevindelijk is. Nou ja, dat is voor dienstrekening die dat zegt. Maar Johannes Calvijn heeft heel eerlijk gezegd, als God nou God gaat worden en ik word zondaar, Kan het niet anders, geliefden, of u komt in dat gericht te staan. Sta ik als mensenkind, nietig schepsel, voor de alwetende, hardoorzoekende God. Dacht je dat je dan niet in gericht komt? Dacht je dat je dan niet iets gaat voelen van de heiligheid en de majesteit? Iets gaat doorleven van je eigen vloek en strafwaardigheid? Als je zonden, ik zei, ordentelijk voorgesteld worden, dan kom je in het gericht. Ik zei, dan kun je alles aan proberen te doen om daaruit te blijven. Maar ik geloof, geliefden, door die aanklager van binnen. Ik bedoel, door dat geweten. Ga ik al meer overtuigd raken. Dat ik gezondigd heb. En dat als God in het recht gaat treden, ik moet vergaan. Het is zo eerlijk. Het is zo helder. Het is ook zo eenvoudig. Ik vraag het vanmiddag, gemeente. Zijn er onder ons die daar iets van verstaan? Die met de geopenbaarde schuld, met die heiligheid en die majesteit Gods van doen hebben gekregen? Deed het lachen je vergaan is? Maar dominee, kom je nou weer met die sombere dingen? Nee. Maar gaat het lachen je voorbij? Want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel. Ik zei, dan kan deze wereld en alles wat erop is, je hart niet meer innemen hoor. Wordt alles openbaar. En dan kan ik wel proberen uit dat gericht weg te blijven. Ik probeer me krampachtig dat van me af te schuiven. Ik kan wel proberen om in dat gericht nog wat te zijn voor God. Ga ik mijn jasje een beetje oppoetsen, ga ik mijn leven wat proberen te reformeren en zo. Ga ik een beetje ernstig doen, dan ga ik bidden, dan ga ik nog wat beter bidden. En beloof de Heer plechtig, ik ga dit laten en dat nalaten, ik ga dat doen en zus doen. En geliefde, ik ben eigenlijk niet anders bezig dan om mezelf aangenaam te maken voor God. Om eigenlijk redenen te zoeken dat de Heer in het gericht met mij wel, nou ja, een beetje kan marchanderen. Maar wie is er, geliefden, die dan kan bestaan? U niet, ik niet, niemand. Maar God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Kijk, en dan smelten al je eigen gerechtigheden als sneeuw voor de zon weg. Ik zei, dat is nou dat gericht. Daar gaat je eigen geweten aanklagen. De wet stelt je schuldig. Satan komt erbij. Weet vaak nog meer te vinden. Om je als een groot zondaar voor Gods aangezicht te doen zijn. En je mond gaat op slot. Kijk in dat gericht. Heb niks meer in te brengen. Kun je alleen maar erkennen. Toch? En ik zeg dat nou gemeente weer met alles wat in is. Kun je alleen maar erkennen dat de Heer zijn doen rein is en zijn vonnis gans rechtvaardig. Waarom zeggen we dat met grote nadruk, mensen? Gemeente, hij dat hier in de tijd nou probeert te omzeilen. En je zult straks in dat gericht komen. Dan is het te laat. Dan is het te laat. En nou hij nog het genadetijd. Hij zegt dat hij me nederig valt te voet. Voel je dat? Ja, gaat dat dan zo makkelijk, dominee? Dat zeg ik niet. Ja, gaat wel makkelijk hoor, dat ik dat voorop zeg. Zalig worden is het makkelijkste wat er is. Dat ik niks meer ben in eigen oog. En als ik hier ophoud te vechten. Ik bedoel, als de Heer me overreed en ik word overreed. Het is het makkelijkste wat er is. Maar er vecht alles van mij tegen en u bent misschien wel net zo dwaas. Maar Heer wil dat maar doortrekken, wil me maar te sterk worden. Maar geliefden in dat gericht, waar je vreest weg te moeten zinken. In dat ogenblikje gaat Hij in dat gericht tonen wat Hij heeft gedaan. Diezelfde, die straks uit de hemel wederkomt, hebben ze leren kennen. Is een borg, werk en is een middelaarsarbeid. heeft de kerk hem leren kennen. Ja, als de schoonste der mensenkinderen. Hè? Op wiens lippen genade en waarheid is uitgestort. Hoe hebben ze hem leren kennen? Als hun liefste. Blank en rood zeg ik maar weer opnieuw. Hè? Maar ze hebben hem leren kennen. In daggericht. Omdat God de Vader. Als rechter. Toen omwille van zijn middelaarsarbeid. U niet schuldig wilde verklaren. Maar hij u geopenbaard werd van zijn hemels weergezeik. Als uw plaatsbekleder. Kijk, dan heb je hem leren kennen, geliefden, als de man van smarten. Ja, ik probeer het als het ware voor te stellen. Dat is natuurlijk niet zichtbaar voor het oog. Ik bedoel niet voor je natuurlijk oog, maar wel voor je zielenoog. Als genade van waarheid blij ontmoet wordt en de vrede met een kus van het recht begroet wordt, dan heb je op Golgotha's kruisheuvel het lam Gods als geslacht geopenbaard gekregen. Dan ga je de prediking geloven. En wordt de arm des Heren hier geopenbaard. Wordt Sion door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Dominee, dat zijn wel hele grote stukken. Valt best mee. Nou, nee, het is waar. Maar denk nou niet dat het niet kan. Dat bedoel ik. Want dat kan voor wie? Voor het grootste der zondaar. Kijk, daar ga je hem kennen. In al zijn schoonheid. Door wie het striemen uw genezing is geworden. Die zichzelf zo heeft doodgeliefd. Hè? Laat dat nou gemeente niet een term zijn waarvan je zegt, ja, dat heb ik maar vaker gehoord. Laat nou eens, het zou groot zijn. Hè? Laat dat nou eens wat zijn waar je weer bij mag beamen. Maar dat hij zich heeft doodgeliefd. Want dat is ook niet uit te drukken. Hè? Want wie wil nou zijn leven geven voor een ander? Nou, vaders, zou je je leven willen geven voor je kinderen? Moeders? Maar hij gaf zijn leven voor goddelozen. Voor vloekers en sponders, mijnedigen. Voor knoeiers en albedarfs. Voor mensen zoals u en ik die nooit, maar dan ook nooit God kunnen behagen. Kijk, en als die zichzelf nou in dat gericht heeft vertoond. De vloek van je heeft weggenomen. Ik zei, wat heeft er zien, is het toch van uitnemend verwoord. De vloek die op je lag. Heeft weggenomen. Hoef je niet zelf te doen hoor. Ik zeg het met voorzichtigheid en ook met eerbied. En, maar mensen, je wordt er toch moe van tegenwoordig of niet. Maar je moet alles zelf doen. Maar zalig worden geschied uit loutere genade. Uit loutere genade. Waarom? Omdat God alles doet. Neemt hij de vloek van je af. Neemt hij je pak van je af. Neemt hij je schuld van je af. Neemt hij de vrees van je af. Verlost die uit de banden en uit je onmacht. Uit je ongeloof. Neemt die alles weg wat in de weg lag. En ga je zien dat het op hem gelegd is. Dat is nou wat genade vermag. Ik bedoel wat een Heere werkt in het stuk der zaligheid. Als die borgen die zalig maken, je wordt verklaard en geschokt, is de vloek van je weggenomen. En hij de gerechtigheid mogen ontvangen. Sta je niet meer schuldig voor de rechter. Maar zie je dat het voldaan is. Al de vloek van mij weggenomen heeft. Kijk, laat ik dat nou vanmiddag ook proberen te benadrukken. Gemeente, er is een volk op aarde. Alle eeuwen geweest. Die weten waar de schuld gebleven is. Die hebben met bewustheid voor hun ziel een middelaar, een zaligmaker, een goel, een losser leren kennen. Dat is niet met een misschientje gebleven. Ik geloof dat een van de aanvallen van de vorst der duisternis is om het allemaal maar in het vage te houden. Dat deden ze in Rome ook. Kon je niet zeker wezen van je zaligheid en zo. Gemeente, geloof dat nou niet. Job zegt het. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Paulus wist het. Petrus wist het. Tegenwoordig schijnt het waarzaligmakend geloof zoveel in te houden dat hij allerlei twijfels hebt. Je geloof
gelooft wel wat, maar het is allemaal nog geliefde. En als het waarzaligmakend geloof in beoefening is. Nou ja, u weet het, hij blijft ook maar weer bij de Heidelberger op Gods woord gegrond. Het is niet alleen een stellig weten en kennis. Het zit niet alleen in je hoofd, maar in je hart. Vast vertrouwen. Vast vertrouwen. Hoe vast? Onwankelbaar. Want het is een onbreekbare steunpilaar gegrond. Ik zeg niet dat alles zo blijft. Dat is wat anders. Maar als het in beoefening is, zei ik. Als God het schenkt. Hij hem. Als een bevredigd rechter. Mogen kennen. Om Christus willen. Mijn God en mijn Vader. Tegenwoordig wordt heel de leer. Die is naar de godzaligheid uit elkaar getrokken. Man, je durft nou wel wat te zeggen vanmiddag. Ja. Moet toch eerlijk zijn, gemeente. Of niet? Maar dat volk dat dan zijn verschijning heeft gekregen in de zielen. In de leven. Ik vraag het nog eens een keer heel eerlijk, gemeente. Jong en oud. Weet je het ervan? Hij mist. Valt de Heer dan nederig te voet. En bedel. Zo doe je ook aan mij, Heer. Maar dat volk dat zijn verschijning heeft lief gekregen. Dat mag met een opgericht hoofd. Door de tijd reizen. Maar juist zij gaan zo dikwijls met gebogen hoofd over de wereld. En als ze denken aan die dag de dag, kan de schrikken wel zo'n tijd staan. Ja, u zegt het. Maar u zegt net dat ze niet meer hoeven te vrezen. Hoeven ze ook niet. Maar juist diegene vrezen ze. Waarom? Gaat eens vragen, jongens, opnieuw aan Gods kinderen. Ik dacht vroeger, dat zijn allemaal heiligen. Die zondigen niet meer. Maar ze zijn wel heilig en aan anderen overigens niet in zichzelf onheilig. Knoeiers, doorbrengers, ik wil dat weer opnieuw benadrukken. Waarom? Omdat er meer niet is te zeggen van u en mij en in het bijzonder al die van Gods kinderen. Na de doorleidende genade blijft er van hen niks over. Maar dat hoeft ook niet. Want hij heeft ze gekocht met de dure prijs van zijn hart en bloed, met ziel en lichaam. Voor de tijd en de eeuwigheid. En ze zullen straks in dat openbare gericht niet schuldig worden verklaard. Wat zal het wezen, zei ik net. Als die wederkomt. Alle ogen zal zien. Waar je ook heen zou vluchten, zou je niet baten. Kun je roepen, dan is het te laat. Is er geen ontkomen meer, geen verberging meer tegen de vloed. Hij dan niet dat die steenrots gebouwd zult zijn, geliefd, en zul je door de watervloeden als het ware, de torenen in het gericht worden weggevaagd. Gemeente, ik zeg het met vrezen en beven. Maar ik tracht u als het ware uit te drijven omdat geroepen er zou worden. Maar ik zei Gods kinderen vrezen wel eens bij die gedachte aan die dag der dagen. Waarom? Ah, als ze zichzelf weer tegen het licht krijgen, dan deugt het niet en dan klopt het niet aan hun kant. Ze zouden veel meer met hemelse genegenheden bezet moeten zijn. Ze zouden veel meer op hem gericht moeten zijn. Ze zouden veel hemelsgezinder moeten zijn en alles klaagt ze zo aan. En daarom denken ze wel eens, zou het straks wel goed uitvallen. Nou, geliefden, in het gericht zullen zij niet komen. Op die dag der dagen gaan de boeken openen. Want alles, hij heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. Dus al onze zonden, al onze gedachten, al onze woorden en werken, alles is in zijn gedenkboek opgeschreven. Wat ik vergeten ben, komt dan openbaar. Wat ik helemaal niet als zonde heb gezien. Wat dan misschien wel als zonde aangewezen. En de kerk die vreest. Ik zei als het geloof niet in beoefening is. Want dan is het ongeloof. En wat is ongeloof? Dat is niks anders geliefde dan een Heer op wantrouwen. Hij er ook zo last van. Hij staat en toestand weer betwijfelen en... Hou je niks over, ook niet je bekering en ook niet je rechtvaardigmaking. Het enige wat Gods kinderen in het leven overhouden, dat is Christus. Dat is Christus. tanden bij allemaal doorgezakt. Maar geliefde, straks als de boeken open gaan. En dan zeg ik het met eerbied, als het nou jouw beurt zou wezen. En je voelt, oh, staat er niks meer in. Staat er niks meer in. Oh, misschien één woord. Volbracht. Uitroepteken. Door mij. Ik vind in hen geen schuld. Geen schuld. Maar kom je aan zijn rechterkant te staan. Krijg dat schapenplaatje. Maar zal die mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen? Alle uitverkorenen. Ik dacht zomaar, dat zullen dan die zijn. Ja, die wij er misschien niet altijd gedacht hadden. Want ik kan wel eens denken aan deze en die. En wij kunnen er wel eens mensen bij zetten waarvan we menen dat ze de naam hebben, dat ze leven. En dat je gedacht had dat deze of gene er niet bij hoorden. Omdat je er eigenlijk nooit wat uit gehoord hebt uit die mond. Omdat zo'n zwijgend mens was. Zo'n verootmoedigde ziel was die nergens over durfde te praten wat er in zijn of haar leven was gebeurd. Of die alleen maar heel de leven lang kon klagen. Eigenlijk ook bijna altijd in donker heeft gelopen. Dan denk je misschien van ja, nabijkomend werk, zouden wij denken. Maar wij zijn maar mensen die aanzien wat voor ogen is, maar hij ziet het hard aan. Maar er zullen al die uitverkorenen geliefden, ik bedoel dus diegenen die allemaal in dat gericht gebracht zijn. En gewassen en gereinigd zijn door dat dierbare bloed, door het waarzaligmakende geloof met hem verenigd zijn geworden. Die zullen allemaal straks met hem in de eeuwige heerlijkheid en zaligheid genomen worden. Maar ik dacht geliefden, ja, de tijd is alweer om. Met alle uitverkorenen tot zich. In de hemelse blijdschap en de heerlijkheid nemen dan. Dat hè. Waar gaat het nou Gods volk om de hemel en om de zaligheid? Er is het wel om te doen geweest misschien. Toen de Heere ze stilzette en een blik naar binnen deed slaan. Toen hebben ze misschien wel gevraagd. Ach Heere. Geef me nou ook dat goed dat gij u uitverkoren aan hebt willen toevoegen. Hebben ze gesmeekt om dat eeuwige leven te mogen ontvangen. Waar het hemel zoek is. Maar als God een weg met je gaat, geliefden, word je een Godzoeker. Ik bedoel, krijg Gods eer plek in je leven. En weet daar niks meer van af hebben. Wij direct geen Christuszoeker. Ik denk weer aan die moordenaar, weet u nog? Aan het kruis. Die man kreeg maar God van doen. Later mocht hij Christus kennen. Ja. Dus de kerk heeft Christus lief gekregen als een plaatsbekleder en middelaar. Zijn verschijning lief gekregen, zijn een en al. Die schoonste aller mensenkinderen. Nou ja, heel dat boek Hooglied dan weer. Hè. Dus waar is het dan om te doen? Om hem. Als ze weten, als hij er is, kunnen ze overal zijn. Nou is de hemel natuurlijk weggelegd. Of ik zei eigenlijk straks, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar dat is niet de verwondering. En dat is niet de blijdschap. En dat is niet datgene waar ze ten diepste naar uitzien. Maar ze zien er naar uit, geliefden, om altijd bij de Heer te wezen. Want dat is zeer waar het beste. Zie wel, hij er niks van af moet doen van die Statenvertaling. Zeer ver het beste, dat begrijpt iedereen. Meest uitnemende. Want als ik hem heb, heb ik alles.
overgegeven tot in de dood, tot in die smadelijke dood des kruises, om mijn ziel uit die ruisende kuil op te gaan halen. Dus wat verwacht de kerk nou? Nou, geliefden, om daar te mogen zijn. En dat is nou eeuwig voor hem weggelegd. Een onverderfelijke, ongewelkelijke en onbevlekte erfenis in de hemelen voor hen bewaard. Kom je nou niet aan, hoor. Kom je nou niet aan. Kan ook niemand van je roven. Maar die is weggelegd voor de kerk. En wat zal dat nou zijn, zei hij. Als hij alles zal zijn en in allen. En je met heel die gezaligde kerk uiteindelijk niks anders zult doen. Dan in de verwondering weg te zinken. Want als die hier al een ogenblikje zo groot was. Ogenblikjes, hè. Maar geliefde van die ogenblikjes weten ze toch. Maar als die hier al bij ogenblikken zo groot was. Dat ik met de koningin van Scheba mocht zeggen. De helft is me dan niet van haar gezegd. Wat zal dat straks zijn? Ga je aan die ronde tafel maar gaan zitten. Of met Mefiboset aan de tafel van David. Maar dan aan die meerdere tafel. Van die meerdere David. En je zult nooit meer hongeren en nooit meer dorsten. En altoos in die zielzalige zoete nabijheid van hem zijn. Och. Daarom wacht het beste nog voor de kerk. En probeert Zacharias en Zinus. Eigenlijk de mensen van zijn tijd. En nu even is er veen. Als het ware nog eens te komen lokken. Te komen trekken. Dat ze hem kennen. Die te kennen nou echt het eeuwige enige leven is. Want buiten Jezus geliefden is echt geen leven hoor. Want de kerk leidt een stervend leven. Als ze hem hebben leren kennen leiden ze een stervend leven. Dan leven ze wel. Ze kunnen maar van alles en nog wat druk zijn, maar ze leven niet. Ze leven alleen geliefden wanneer ze in de geloven met hem verenigd zijn. Eén plant. En niks anders smaken dan zijn lieve gunst in hun hart uitgestort. Dat is leven. En anders is er echt geen leven. Waar ik niet met me eens ben, mag je me komen vertellen. Maar dat is leven. En dat leven blijft tot in der eeuwigheid. God, alles. Dan. Amen. We zingen met elkaar van de 42e psalm. Het derde vers. O mijn ziel, buigt ge u neder. Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voor tot oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven, het derde van 42.
ontvangen van mijn gemeente voor deze middag is uit de 68ste psalm. Het tweede vers tot slot, het 68:2. Maar het vrome volk in u verheugt zal uppelen van zielenvreugd. Daar zijn we mens verkrijgen. Tweede van 68.
en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.